Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Shalom. Deze Shabbat behandelen we de parasha Vayakhel. Daarvoor lezen we uit de Torah, uit Shemot, of Exodus, hoofdstuk 35 tot aan hoofdstuk 38, vers 20. Als Haftarah lezing lezen we uit de profeten 2 Koningen, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 17. En tenslotte, uit het vernieuwde verbond, de Berit Chadasha, wil ik met u stilstaan bij een gedeelte van de brief aan de Hebreeën, namelijk hoofdstuk 8. In deze parasha lezen we hoe invulling is gegeven aan de instructies die Mozes heeft ontvangen om voor de Eeuwige een verblijfplaats te maken te midden van zijn volk. De Eeuwige wil namelijk tussen zijn volk verblijven en geeft daarom instructies voor de bouw van zijn verblijfplaats, de Mishkan. Dit Hebreeuwse woord wordt in het Nederlands vaak vertaald als tabernakel. En dat woord is via het Latijn tot ons gekomen. En strikt genomen betekent tabernakel echter gewoon tent. Maar de Mishkan bestond niet enkel uit een tent. Het omvatte ook het met kleden afgeschermde terrein eromheen, de voorhof. En in deze studie zal ik daarom het geheel steeds blijven aanduiden met het Hebreeuwse woord Mishkan. Deze parasha Vayakhel wordt vaak samengelezen met Pekudei. Dit jaar is dat niet het geval vanwege de invoeging van een 13e maand Adar Beth. Beide parashot horen echter onlosmakelijk bij elkaar. Sterk vereenvoudigd onderscheiden deze parashot zich als volgt. Vayakhel is vooral gericht op de Mishkan zelf, inclusief attributen zoals de ark. Pekudei richt zich meer op details rondom de inrichting en zaken als priesterkleding. En het zou overigens verkeerd zijn om hierin een rangorde te zien van belangrijkheid. Elk detail was immers even belangrijk. En de bouw van de Mishkan bereikt dan ook pas zijn voltooiing met het slot van Pekudei. En dat vormt gelijktijdig het hoogtepunt, het neerdalen van de Shechina in de vorm van een wolk. Deze tastbare aanwezigheid van de Eeuwige kwam pas toen de Mishkan gereed was en toegewijd werd aan de Eeuwige. En dat wordt beschreven in Exodus 40. Het is daarmee ook gelijktijdig de voltooiing van het boek Shemot, Namen, waarin de Eeuwige als eerste zijn naam bekend maakt en dan uiteindelijk zijn naam laat wonen bij een volk dat hij met name heeft geroepen uit Egypte. De instructies aangaande de bouw van de Mishkan zijn eerder behandeld in Parashat Truma, Exodus 25 tot en met 27. Mozes is 40 dagen op de berg, in de nabijheid van de Eeuwige, terwijl hij al deze instructies ontving. Tegelijkertijd ging het aan de voet van de berg mis. In Exodus 32 lezen we over het gouden kalf. En minder dan 40 dagen na het horen van het gebod om geen afbeeldingen te maken van de Eeuwige, handelt het volk precies tegenovergesteld. De slavenringen werden uit de oren gerukt en naar Aaron gebracht. En als Aaron iets later door Mozes tot verantwoording wordt geroepen, dan zegt hij dat hij dit deed in opdracht van het volk. In Exodus 32 vers 23 zegt hij: Zij zeiden tot mij, maak voor ons goden die voor ons aangezicht kunnen uitgaan, want die man Mozes, die ons heeft doen opgaan uit het land Egypte, wij weten niet wat hem is overkomen. In vers 24 probeert Aaron zijn aandeel in deze misstap nog wat verder te verbloemen. En ik wierp het, die gouden slavenringen, in het vuur en zie toen, gebeurde dat het stierkalfje is eruit gekomen. Blijkbaar was er een sterke behoefte om iets zichtbaars voor ogen te hebben dat verwees naar de God die hen uit Egypte had verlost. En uit de woorden van Aaron lijkt het erop alsof het volk met het gouden kalf niet zozeer een andere God, een afgod, wilde dienen, maar eerder lijkt het dat het ze een eigen invulling wilde geven aan het dienen van de eeuwige. In vers 23 zien we namelijk dat het volk Elohim voor ogen wilde hebben. Dat is weliswaar een meervoudsvorm, maar het wordt ook vaak als majesteits meervoud gebruikt. Denk daarbij ook aan Genesis 1 vers 1, het Bereshit bara Elohim. En dat verwijst duidelijk naar God, enkelvoud. Het eigen invulling geven aan wie God is, blijkt een risico in zich te bergen. In Exodus 32 vers 26 lezen we dat Moshe het volk oproept. Wie voor de eeuwig is, dat is Yod-Heh-Waf-Heh, die sluit zich bij mij aan. Het verschil tussen Elohim en Yod-Heh-Waf-Heh lijkt soms erg klein. En inderdaad, niet zelden is het zelfs synoniem gebruikt. Maar in Exodus 23 maakt het wel degelijk een groot verschil. Het is een keuze tussen gouden kalf als een magere afspiegeling van wie God de eeuwige is, of de eeuwige zelf. En het bleek zelfs uiteindelijk en letterlijk een keus tussen leven en dood. Dit een eigen invulling geven aan staat in schril contrast met hetgeen we later in Exodus 39 vers 42 en 43 lezen. Na de voltooiing van alle werkzaamheden aan de Mishkan lezen we daar: na alles wat de ene aan Mozes heeft geboden, zo hebben de zonen Israëls het gedaan. Heel het dienstwerk. Mozes ziet heel de arbeid aan, zie daar, ze hebben haar gedaan, zoals de ene heeft geboden, zo hebben ze het gedaan. En ja, enkel via die weg van volledige gehoorzaamheid werd de Mishkan voorbereid voor die uiteindelijke komst van zijn glorie. Voordat in detail wordt ingegaan op de inzameling en de werkzaamheden voor de bouw van de Mishkan, herhaalt Mozes het Shabbatsgebod. Hiermee benadrukt de eeuwige dat zelfs het bouwen aan zijn verblijfplaats onder het volk, dat het niet boven zijn Shabbatsgebod staat. Of anders gezegd, het werk van de Heer mag nooit boven de Heer van het werk staan. Iets dat zeker voor ons nog steeds actueel is. Hoe snel laten wij ons meeslepen in het druk, druk, druk voor de zaak van de Heer. En daarmee al snel voorbijziend aan waar de eeuwige juist zoveel om geeft, zoals onze medemensen, onze familie en zelfs onze kinderen. In deze parasha zijn de zaken echter helder. De genoemde werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de Mishkan werden elke Shabbat gestaakt. Maar toch is daarmee de zaak nog niet beklonken. De Tanach geeft maar verrassend weinig detail over wat wel of niet toegestaan is te doen op de Shabbat. Het is ook daarom dat de rabbijnen zeggen dat de wetgeving rondom de Shabbat vergeleken kan worden met een berg die hangt aan een haar. Veel van de voorschriften rondom wat wel of niet geoorloofd is te doen tijdens de Shabbat vinden hun oorsprong juist in deze parasha. De beschrijving van werkzaamheden ten behoeve van de Mishkan levert daarvoor een soort template. Maar het geeft daarmee nog niet uitsluitsel over veel andere praktische zaken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat later, in de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament, discussies over wat wel of niet op Shabbat mag geschieden rijkelijk aanwezig zijn. De aanwezigheid van zulke discussies wordt vaak gezien als aanwijzing dat de Shabbat er niet meer toe zou doen. Maar dat is een voorbarige conclusie. De aanwezigheid van zoveel discussie, haakloverij volgens sommigen, dat laat juist zien dat de Shabbat uiterst serieus werd genomen. Immers, voor iets onbeduidends zullen maar weinig mensen zich in een felle discussie mengen. Laat staan er hele paragrafen over schrijven in de evangeliën. De Haftara-lezing voor deze Shabbat is uit 2 Koningen 12, versen 1 tot en met 17. Daar lezen we ook over een inzameling. Op aandrang van koning Joas organiseert de priester Jehojada in vers 10 een inzameling om de sterk vervallen tempel van de eeuwige weer te restaureren. De oorzaak van het verval is waarschijnlijk vanwege de slechte koningin Antalya, waarvan in 2 Kronieken 22 vers 3 wordt gezegd dat ze kwaad deed in de ogen van de Heer. Tijdens het bewind van Antalya floreerde de Baal-aanbidding. Joas was tijdens die jaren ondergedoken in de tempel van de eeuwige. En hoewel er toch gaven naar de tempel van de eeuwige werden gebracht, werden zij niet daarvoor gebruikt. Waarschijnlijk waren ze verduisterd door Antalya. De rijkdommen van de kinderen van Israël werd zo grotendeels misbruikt voor afgodendienst, net als in Exodus 32 voor het gouden kalf. Het bemoedigende aan het gedeelte van 2 Koningen 12 is dat ook hier na een periode van afdaling er toch weer inkeer en herstel mogelijk was. Het volk geeft blijk van ware teshuva en de tempel van de eeuwige wordt weer hersteld. Een tweede parallel die is op te merken is dat net als in onze parasha er in deze haftige lezing sprake is van transparantie over inkomsten en uitgaven. Deze parasha is onderdeel van het boek genaamd Shemot, namen. In het begin van dit boek worden namelijk de namen opgenoemd van de personen van Israël die naar Egypte zijn getrokken. Het bij naam kennen geeft bekendheid, verbondenheid, vertrouwen, intimiteit aan. Evenzo zien we in deze parasha dat de eeuwige 2 mannen bij hun naam heeft geroepen. In Exodus 35 vers 30 wordt dat over Bezalel gezegd. Vers 30 zegt het zo. Rehu kara Adonai b'shem Bezalel. Zie, de Heere roept bij naam Bezalel. En in Exodus 35 vers 34 evenzo over Oholiab. Die mannen die leiding zullen geven aan het vervaardigen van de Mishkan en aan de voorwerpen daarin, zij zijn gekend door de eeuwige. En hij schonk hen een goddelijke geest om hen voor de uitvoering van deze moeilijke taak bekwaam te maken. De ark, met daarop het verzoendeksel, was wellicht een van de belangrijkste objecten welke Bezalel en Oholiab mochten maken. Dat is af te leiden uit de volgorde waarin de onderdelen van de Mishkan worden beschreven als Mozes zijn instructie ontvangt terwijl hij bij God op de berg is. In Exodus 25 is het eerste object dat wordt genoemd de ark met het verzoendeksel. Het is volgens Exodus 25 vers 22 dat tussen de cherubijnen daar de eeuwige Mozes wil ontmoeten en tot hem zal gaan spreken. Later zou dit vers tot de verbeelding gaan spreken in zowel de Joodse als de christelijke traditie. Binnen de monastieke traditie is het vaak aangehaald vanuit een besef dat het naderbij komen tot de eeuwige en het leren kennen van zijn naam enkel mogelijk was met de beroep op zijn barmhartigheid. Een barmhartigheid die jaar op jaar tijdens Yom Kippur zichtbaar werd gemaakt doordat de hoge priester het bloed sprenkelde op het verzoendeksel dat tussen de 2 cherubijnen was. Immers, dat was de plek waar de eeuwige tot zijn volk wil gaan spreken. En toch, ondanks het grote belang van de ark en het verzoendeksel, was dat niet het eerste object dat werd gemaakt. Pas in hoofdstuk 37 vangt het maken van de ark aan. Daarvoor was reeds de tent gebouwd, opgedeeld in een heilige en allerheiligste deel. En daarbinnen, in het heilige der heiligen, daar zou de ark worden geplaatst. Voor iedereen onzichtbaar, behalve die ene keer per jaar voor de hoge priester. Veel van de schoonheid van de Mishkan was overigens onttrokken aan het menselijk oog. Maar liefst 11 klederen van geitenhaar vormden de buitenkant van de tent waarbinnen dat heilige en heilige der heiligen zich bevonden. En dat is ook een herinnering aan ons dat de ware schoonheid vooral aan de binnenkant zich bevindt. Een tweede object waar ik bij wil stilstaan is de tafel met de toonbroden. In het Hebreeuws wordt het lechem hapanim genoemd, het brood van het aangezicht. Het is daarmee een vorm van beeldspraak. Ik denk dat dit 2 richtingen uitgaat. Het laat op een figuurlijke wijze het aangezicht van de eeuwige zien aan het volk. Toonbroden tonen als het brood dat de eeuwige zal voorzien in hun noden. Dat El Shaddai, de God die voorziet, zijn aangezicht naar zijn volk zal richten, hen genadig zal zijn en hun voorziener zal zijn. Dat de eeuwige het dagelijkse brood zal schenken. Maar meer nog vertegenwoordigen de 12 broden de 12 stammen van Israël. De broden zouden volgens de rabbijnse traditie elk een eigen vorm hebben gehad. Zij waren dus van elkaar te onderscheiden, alsof ze een eigen naam hadden. En zo was elke stam individueel voortdurend aanwezig voor het aangezicht van de eeuwige, vertegenwoordigd door de broden, elk met een eigen identiteit. Talmud beschrijft in Mannen God 29a hoe deze bijzondere aanwezigheid voor het aangezicht van de eeuwige zichtbaar werd gemaakt voor het gehele volk. In de tijd van de tempel ging men 3 maal per jaar op naar Jeruzalem, tijdens Pesach, Shavuot en Sukkot. En tijdens deze opgangsfeesten werd de tafel met de toonbroden vanuit de tempel naar buiten gebracht. De priesters toonden deze dan aan het verzamelde volk. En terwijl zij wezen naar de toonbroden, spraken zij het volk toe. Kijk hoe geliefd jij bent door de eeuwige. Als derde wil ik nog even stilstaan bij de kandelaar. Bij de beschrijving hiervan worden diverse attributen genoemd. Zo is een instrument om de lontjes bij te knippen. Maar wat ontbreekt is echter een instrument om het vuur te doven. Het vuur van de kandelaar is namelijk bedoeld om nooit uit te gaan. Om als een eeuwigdurend licht te functioneren. En daarvoor was een continue toevoer van speciaal daarvoor bereide olie noodzakelijk. In Johannes 8 vers 12 zegt Yeshua dat hij het licht van de wereld is. En in Matthäus 5 vers 14 zegt Yeshua zelfs dat wij dat ook zijn. Net als de kandelaar in de Mishkan en later in de tempel, kan die kandelaar dat licht niet uit zichzelf maken. Ze hebben daardoor toevoer van de olie voor nodig. En olie is hier natuurlijk ook een beeld van de Heilige Geest. Als wij zo in afhankelijkheid blijven, dan kan ook onze kandelaar een helder licht verspreiden in een duistere wereld. En daarmee mensen die nu nog ronddolen in het duister, wijzen op dat grote licht. Dat grote licht met een hoofdletter. In Exodus 25, de verzen 8 en 9, zegt de Eeuwige tegen Mozes, maken zullen zij voor mij een heiligdom. Wonen zal ik in hun midden, naar al wat ik jou te zien geef. De uitbeelding van de woning en de uitbeelding van alle voorwerpen daarin. Zo zullen jullie het maken. Ibn Ezra benadrukt dat Mozes de hemelse Mishkan met eigen ogen heeft mogen zien. Dat leidt hij af uit de aanwezigheid van een extra he in het mare, openbaren of laten zien. En ook wordt hier in dit vers specifiek verwezen naar ha-Mishkan, de woning. Mozes ziet dus met eigen ogen de hemelse Mishkan, die volgens vers 9 functioneert als model voor de te bouwen Mishkan. Tweemaal wordt het Hebreeuwse tapnit, patroon, gebruikt. In de Septuagint staat hier tweemaal het Griekse woord paradigma. En dat heeft zowel betrekking op de Mishkan zelf, maar ook op alles wat erin zich bevindt. De hemelse Mishkan staat zo'n model voor hetgeen op aarde moest worden nagebouwd. En daaruit blijkt ook het blijvende belang van de Mishkan. Het geeft namelijk een doorkijkje in de hemelse ordening. De lezing uit de Berit Chadasha is deze keer vanuit Hebreeën hoofdstuk 8. In het bijzonder wil ik wijzen op de eerste paar versen uit dit gedeelte. De hoofdzaak nu van deze dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één, die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven in slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt in overeenstemming met het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Veel elementen zullen we hiervan herkennen uit onze parasha. De schrijver van de Hebreeënbrief laat duidelijk zien dat Yeshua weliswaar hoge priester is, maar niet in het aardse heiligdom. Het aardse heiligdom, de Mishkan, en later de tempel, is een schaduw of afbeelding van het eeuwige hemelse heiligdom. Het aardse en het hemelse heiligdom zijn trouwens niet met elkaar in competitie, en zij sluiten elkaar dan ook niet uit. Let in het bijzonder eens op vers 4. Dat stelt dat er hier op aarde priesters zijn die volgens de wet offeren, en dat ook na de dood en opstanding van Christus. Zo blijft elk onderdeel van hetgeen we in deze parasha hebben gelezen nog steeds relevant voor ons. In Exodus 37 vers 6 tot 9 lezen we over de kaporet, letterlijk bedekking, meer bekend als het verzoendeksel. Het verzoendeksel is vernoemd naar de functie die het vervulde binnen de eredienst. Niet het deksel bracht verzoening, maar het bloed dat er één keer per jaar op gesprenkeld werd. En toch, alles aan dit verzoendeksel verwees naar de manier waarop die verzoening zou worden bewerkstelligd. Het deksel was namelijk gemaakt van puur goud, een verwijzing naar dat verzoening en bedekking van zondes enkel mogelijk was als een goddelijk werk. Tijdens Yom Kippur wachtte het volk buiten in spanning op de terugkeer van de hoge priester uit het heiligdom. Nadat de hoge priester het bloed op het verzoendeksel had gesprenkeld, moest hij zich nog wel eerst levend gaan vertonen aan het volk. En pas dan, als hij verscheen en zichtbaar was voor het volk, dan bleek ook voor hen dat de verzoening ook daadwerkelijk was bewerkstelligd. En ondanks dat Yeshua als hoge priester zijn eigen bloed reeds heeft vergoten, wachten wij nog steeds op zijn terugkeer uit dat hemelse heiligdom. Maar dan, als hij zich in majesteit weer aan ons toont, dan zullen we ook met eigen ogen zien dat de volkomen verzoening ook daadwerkelijk heeft gebracht. Ik wens u een gezegende Shabbat.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.